voice-over. Ondertussen hebben ze tijd om mijn geluid in orde te maken. De eerste adventskaars is aangestoken. Ik heb ook adventskleur aangedaan. Ja, hoort erbij. We denken eraan dat Jezus naar deze wereld kwam. En we hebben er 4 zondagen om daarbij stil te staan. Waar ik het over wil hebben is Jezus als het beeld van de onzichtbare, zoals het in Colossenzen staat. En zoals in de tekst van Hebreeën, dat ook al aangekondigd is. Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is, de afdruk van zijn wezen, dacht ik, van zelfstandigheid kan ook. Het zijn al verschillende woorden voor wie Jezus is. Maar je zou kunnen vragen van, ja, maar hoe zit dat dan? Is hij nou de afstraling, of het beeld, of de afdruk, of... We hebben heel veel manieren om proberen duidelijk te maken wie Jezus is. En al die woorden samen, die pakken het eigenlijk ter nauwe nood. Misschien is het gewoon zo dat met één beeld het niet te bevatten is. We moeten het in menselijke begrippen gieten, wat misschien ten diepste heel moeilijk te kennen is. Er staat wel iets dat we uiteindelijk met z'n allen samen de lengte en de hoogte en de breedte en de diepte kunnen begrijpen van wie God is. En daar hebben we elkaar voor nodig. Ik hoop daar een kleine bijdrage aan te leveren. Dus als eerste adventspreek het idee van wie is nou die Jezus die naar deze wereld komt. En daar hebben we de tekst uit Colossenzen voor gekozen om door te lezen met elkaar. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is Colossenzen 1:15. En meteen daarna komt er eigenlijk het tweede stuk van hetzelfde lied, zou ik zeggen. Gedicht. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles en allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Het is eigenlijk een soort van gedicht of een hymne, een gezang die Paulus in zijn brief aan de Colossenzen schrijft, om eigenlijk in het begin te duiden wie de Jezus is, en verder gaat hij uitleggen wat dat dan betekent voor hoe je moet leven, wat je kunt geloven en dat soort zaken. Nou, voor de Colossenzen was er een speciaal probleem. Ze geloofden namelijk dat het niet genoeg was om alleen via Jezus tot God te komen. Je had eigenlijk een hele rits van engelen en machten en tronen en heerlijkheden nodig om als het ware geestelijk op te klimmen totdat je God kon bereiken. Ja, dan had je speciale inwijdingen nodig. Eigenlijk was het een hele vorm, een vroege vorm van gnostiek. Het idee dat Jezus alleen als weg tot de Vader voldeed. Hij had niet zo lekker gepakt daar. Dat hadden ze niet goed begrepen. Of waren er mensen gekomen die zeiden, ja, van alles andere dingen nodig. Ja, is wel mooi, God, maar waarbij gelaten het probleem was, ja, je moet je toch ook wel aan de wet houden. En alle wetten van het Joodse geloof waren het hier andere vormen van bijgeloof, letterlijk. Dingen die je extra nodig zou hebben om bij God te krijgen. En Paulus is daar heel duidelijk over. Jezus alleen is genoeg. Als je naar de tekst gaat kijken, zitten er een heleboel dingen in die twee stukken die op elkaar lijken. Maar ik wil het vooral, het opvallend is het woord hier en hier, eerstgeboren. Eerstgeboren van de hele schepping. en eerstgeborene uit de doden, het begin van de gemeente. Hier gaat het over de eerste schepping. En hier hebben we het over de nieuwe schepping. In het eerste stuk daar zijn ook veel andere Bijbelstukken geschreven. Het is moeite waard om Johannes 1, het eerste hoofdstuk, door te lezen. Dat begint ook met: in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Door hem, door het woord, zijn alle dingen geschapen die geschapen zijn. Hier ook, alles wat in de hemel en op aarde is geschapen door Jezus. Want dat wordt dan duidelijk gemaakt in Johannes 1. Het woord was God, het woord was leven, het leven was het licht aan mensen en het woord is vlees geworden, is mens geworden. Is in een lichaam gaan wonen. En ook dat moesten de Colossenzen horen, want die geloofden ook dat geest goed was. En dat lichaam slecht was. Want geest is goed, materie is slecht. Als het ware zitten we gevangen in de materie. Ja, en alles wat geestelijk is, als je daar ontstijgt, nou dat is goed. Het is iets heel anders dan de Bijbel leest, dicht. Want als het over geest gaat, dan gaat het natuurlijk ook niet alleen over de Heilige Geest, maar ook de onheilige geest, Satan. Die is heel geestelijk hoor. Het is niet zo dat de geestelijke wereld goed is. Er wordt zelfs duidelijk voor gewaarschuwd dat je niet in die geestelijke wereld terecht moet komen door een andere manier dan door Jezus. Want dan ga je met waarzeggerij en occulte zaken aan de gang en die draaien nogal slecht uit voor je op de deur. Ja? Het is juist dat Jezus in een lichaam gekomen is, net zo goed als dat van ons. Ja? En dat de mens lichamelijk geschapen wordt en dat God daarvan zegt het is goed en zelfs het is zeer goed. Ja, maar de Colossenzen dachten, ja, als je geestelijk bent, dan ben je goed. En dan maakt het ook eigenlijk niet zoveel uit wat je met je lichaam doet, trouwens. Maar dan maakt het niet uit dat je zondigt, want dat doe je toch maar alleen maar in het lichaam. En daar waarschuwt Paulus later ook tegen in de brief van, wat je het lichaam doet is wel degelijk, dat heeft de eeuwigheidswaarde. Het is niet alleen wat je geestelijk bent, het is wat je lichamelijk doet, dat doe je ook voor God. Leuke openbaring kreeg ik ooit tijdens de les levensbeschouwing op de godsdienst op de basisschool. En ik had het over dat God dingen maakt. Dat wij ook dingen maken, want God heeft ons naar zijn beeld geschapen. Wij zijn creatief, we kunnen dingen maken. Maar het is een belangrijk verschil. Wij hebben altijd iets nodig om iets anders van te maken. Ja, dat is ook een verhaal over dat de wetenschapper zegt van ja, we zijn nou zover, we kunnen leven maken. Sluit als het ware een wetenschap met God af. Nou, dan zegt die wetenschapper, nou, kijk, ik neem gewoon dit spul en dat spul en doe het bij elkaar. En na een tijdje, oh ho, zegt God, jij wil leven maken. Eerst moet je eigen nieuwe spul maken, om leven van te maken. En zelfs als we wetenschappelijk in staat zouden zijn om leven te maken, wat ik niet geloof, ja, dan zouden we nog steeds spul moeten gebruiken om, als bouwstenen. Ja. God schiep in het begin en hij schiep en had niks nodig. Hij gebruikt zijn woord. En dat was nou net een van die leerlingen die zegt van ja, maar God gebruikt wel degelijk iets, want ja, dat zie je toch. God die gebruikt zijn woord om dingen te maken. Dus God heeft wel iets nodig. Oh, dit is diep zeg. Want een andere leerling die zei, ja, maar dat woord, dat is God zelf. Ik denk, ja. Nou snap ik Johannes 1 echt veel beter dan ik het ooit gesnapt heb. God en zijn woord is één ding. En ons woord, wat wij zeggen, een man zijn woord, ja, dat is helaas niet altijd waar. Maar God kan niet liegen. God is volkomen gelijk aan zijn woord. Bij ons, wij kunnen liegen. Er zijn wel een paar meer dingen die wij kunnen die God niet kan. Zondigen bijvoorbeeld. God kan niet zondigen. God kan niet liegen. En dat is juist onze gebrokenheid waardoor we dingen kunnen doen die... ja, gewoon slecht zijn. En dat is verschillend met God. Maar het hele idee dat God en zijn woord totaal één zijn. Ja, dat is waar. Ja. En dat woord is een van de begrippen die dan gebruikt worden. De afdruk, of de afstraling van zijn wezen, het beeld van onzichtbare God. Johannes heeft het er ook over. Niemand heeft God gezien, maar de eengeborene die aan de rechterhand van God is, die heeft hem doen kennen. Als je wilt weten hoe God is, dan moet je naar Jezus kijken. C.S. Lewis heeft zoiets gezegd, van ja, als ik naar het Oude Testament kijk en hoe dat gaat, dan zou ik moeite hebben om God te vertrouwen. Maar als ik naar Jezus kijk, dan durf ik het met hem aan. Maar God straalt ook in het Oude Testament door er doorheen. Maar af en toe denk je van, ja, daar heb ik wel moeite mee. Van, is God dan zo? Er zijn natuurlijk ook de manier waarop mensen daarmee omgaan. En er is veel aan te snappen. Maar als God is zoals Jezus is, dan durf ik het met hem aan. Maar dan is er ook plek voor een gebroken ik die bij God kan komen. Niet om zich omhoog te werken via allerlei heerschappijen en tronen en machten. Nee, door het bloed van zijn kruis. Dat moet namelijk pijn komen. En dat was alleen maar mogelijk omdat God eerst bereid was bij ons te komen. En in Advent denken we daaraan. We bereiden ons voor op het idee dat Jezus bereid was op deze wereld te komen. Een mensenkind te worden, zodat alle mensenkinderen ook kind van God konden worden. En dat je daar geen bijzondere andere dingen voor nodig hebt dan Jezus alleen. Nou, in het stuk kun je dus, het is het verhaal zien van die twee scheppingen. Naar de eerste schepping, waar Jezus het woord van God is, waarop alle dingen gemaakt zijn. Daar zitten al hints van in het Oude Testament hoor. In Spreuken bijvoorbeeld wordt gezegd dat de wijsheid van God bij hem was. En dat door de wijsheid ook alle dingen geschapen zijn. Letterlijk, de wijsheid zegt van zichzelf, ik was een troetelkind bij God. En God, ik was de raadgever van God toen alles gemaakt werd. Dus die wijsheid van God die was er al voor de dingen er waren. Johannes 1 heeft het over de logos. Een goede manier om de Grieken duidelijk te maken van, ja, wat was dat nou? De logos, letterlijk het woord, maar ook de wet, de regelmaat, de orde die onder de hele wereld ligt. Dat zijn de basis waar God mee geschapen heeft. De wereld heeft geen chaos. God heeft een ordelijke schepping gemaakt. Door de zonde is er chaos en gebrokenheid gekomen. In Genesis 1 lees je ook dat in het begin was er inderdaad de vloed en die was wild. Duisternis lag op de vloed. En dan brengt God orde bij. God is een God die in staat is orde te brengen in de schepping. En het mooie is dat hij ook orde brengt in ons leven. Dat is een van de redenen waarom ik denk van, nou, als God met zo'n schepping om kan gaan, daar orde kan brengen, dan kan hij het ook in mijn leven. Nou, dus alle dingen, of nou de hemel of de aarde is, daar begint het ook mee. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja, maar hier komt het terug. Zou zichtbaar zijn of onzichtbaar zijn. En alle geestelijke macht. Uiteindelijk een schepping van God. Ja, maar de nieuwe schepping is er ook. Jezus is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. De eerstgeborene onder de doden. En alle dingen komt daar ook weer terug. En dat de volheid van God in Jezus wil wonen. En die Jezus sterft aan het kruis en maakt daardoor vrede door zijn bloed. Door zijn lichaam ook. Die Jezus, daar vieren we dat hij naar deze wereld komt. En in alle gebrokenheid van de wereld terechtkomt. En alle broosheid en breekbaarheid die hij bereid is op zich te nemen. En dan wil ik even naar twee Joodse feesten teruggaan. Die we normaal gesproken zo september, oktober vieren. En dat maakt ook iets heel moois duidelijk erin. We hebben Yom Kippur, wel de grote verzoendag. naar het Joodse kalender. Onze loopt een beetje heen en weer. Maar we kunnen ook weten, niet alleen de zonde van het Joodse volk, maar door alle zonden van de hele wereld kunnen verzoend worden door het bloed van Jezus aan het kruis gegeven. Dus vrede, vredesfeest, Christus komt naar de wereld door het bloed van het kruis. Een andere feest dat gevierd wordt is Sukkot, oftewel Loofhuttenfeest. En daar wordt eigenlijk gevierd dat in een hele kwetsbare positie heeft het volk van God 40 jaar in de woestijn bezworven, onder de open hemel in tenten, overnacht. En vandaar dat heel veel mensen dat nog steeds vieren. Door, zoals het net een beetje koud begint te worden, onder een afdak van takken te zien, waarbij het ook nog mogelijk moet zijn om de sterren door de bladeren heen te zien. Maar het is eigenlijk de broosheid van het leven en de kwetsbaarheid van het leven in zo'n woestijn op doortocht nog eens te bedenken. Zo'n coronacrisis die laat ons ook zien hoe kwetsbaar we eigenlijk allemaal zijn. Dat we niet alles prachtig geregeld hebben. Zo zijn allerlei momenten in het leven dat we daarbij stilgezet worden. Nou, dit was een feest wat jou stilzet bij het feit dat je leven heel kwetsbaar is. Maar dat het altijd in Gods hand is geweest. En dat die 40 jaar in de woestijn het volk niks tekort had. 6 dagen kregen ze eten en de laatste dag voor 2 dagen. Hun kleren versleten niet, hun schoenen versleten niet, staat het dan. In die kwetsbaarheid was God bij hen. Nou, het feest Loofhutten, of het Feast of Tabernacles in het Engels, zou kunnen zeggen dat de zoon ook als in een tent verbleef, getabernakeld heeft, en dat is een Grieks woord, skeno. Dat in die kwetsbaarheid van het menselijk leven, die heeft Jezus op zich genomen. En die heeft bij ons willen wonen in al zijn, en heel kwetsbaar willen worden. En de God, die almachtig is, beperkt zich tot de kwetsbaarheid van het lichaam. En dan staat inderdaad in deze tekst dat de volheid van God in de Zoon woont. Het woord skeno, dat komt dan eigenlijk ook weer terug hierin. Dat Jezus lichaam als het ware de tent was waar God in woonde. Maar het gaat veel verder, want deze tekst gaat ook over de eerstgeborenen, over de doden. Het is niet dat hij alleen maar tijdelijk in is, maar dat Jezus de volheid van God in zich heeft. Die gelijk zijn aan zit daarin. Het mooie verbindt ook met het verhaal van de Heilige Geest. Die volheid van God, die kennen we misschien niet als volheid. We kennen wel de inwoning van God. Want als Paulus het heeft over dat de Heilige Geest in ons woont, dan gebruikt hij precies hetzelfde woord. Christus woont in ons, de Heilige Geest woont in ons. Zoals dus God in Jezus wil wonen, Jezus in een lichaam wil wonen in deze wereld tot ons heil, is het ook, als je God kent, je open hebt gezet, komt God bij jou wonen. En datzelfde woord wordt gebruikt. Dat is de inwoning van de geest, het feit dat de Heilige Geest in ons woont, waarmee wij het tabernakel van de Heilige Geest worden, de tent waar de Heilige Geest in woont. Dat is ook iets van met kerst mogen vieren. Niet alleen dat Jezus hier kwam om in een kribbe gelegd te worden, in doeken gedraaid te worden, te leven en uiteindelijk te sterven voor onze zonden. Dat het ook was om het mogelijk te maken dat de Heilige Geest bij de mensen zou wonen, in ons zou wonen. Kerst is het feest ook, en Advent vooral, waarin we ons voorbereiden om ons open te zetten, omdat Christus bij de mensen wil wonen. In ons wil wonen. Als het ware. Om je woning ervoor klaar te zetten. De rommel eruit te vegen. dingen die er niet te nodig zijn en niet thuis horen, die je niet op kunt ruimen om daar vergiffenis voor te vragen en van vrij te worden. Het is een tijd van vasten en je voorbereiden op. En dat is het geweldige dat inderdaad God bij de mensen loopt. God heeft zijn tent bij de mensen opgeslagen. En in de nieuwe aarde, straks wordt dat helemaal waar. Want dat is een tekst uit de Openbaring ook. Dat God bij de mensen in zijn tent heeft opgeslagen. Maar het wordt ook waar als Christus in mensen komt wonen. Als je voor de eerste keer zegt, ja, kom in mij. Als je zegt, kom helemaal in me, vervul me, neem alle kamers van mijn hart en van mijn hele lichaam, van alles overheer. Mijn leven is helemaal van u. Dat is kerstdag. Kerstlied ook, kom ook, kom Emmanuel. God met ons, kom. Ik wil mezelf openstellen. Ik wens jullie een hele goede advent waarin dat stap voor stap meer waar mag worden en je de waarde ook steeds meer van zult zien. Ik denk dat we dat ook met een lied kunnen vieren nog. Oftewel, Florian, neem je plek.